te lezen uit de Heilige Schrift, Matthäus 27, de versen 45 tot en met 60.
En van de zesde uren aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zoals horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond, een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren, van Galilea, om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was, en kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
De tekst voor vanmiddag, vers 59 en vers 60. En Jozef, het lichaam nemend, wond het in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, het welke in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. Dit gedeelte en meerdere gedeelten uit Gods woord is gegrond wat wij belijden in onze Heidelbergse catechismus, het leerboek voor de jeugd, zondag 16. En ik wil met u behandelen op grond van Gods woord de eerste drie vragen en antwoorden. Vraag 40 tot en met antwoord 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons, zo belijdt het levende geloof, voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden. En een doorgang tot het eeuwige leven. komt of in de werksfeer bezig bent, dan kun je het zo makkelijk horen, nietwaar, van iemand die zei, nou, zal ik je eens vertellen wat ik meegemaakt heb, nou, dit en dat en zus en zo, en ik schaamde mij dood. Of, ik schrok mij dood. Of, ik vind het doodeng. En een ander zegt, nou, dat vind ik helemaal niet erg hoor, dat vind ik doodgewoon. Vind je de dood zo gewoon? Kunnen wij bij alles maar gewoon het woord dood invoegen? Beseffen wij wel wat wij zeggen? Het moet maar werkelijkheid worden in je leven. Dan kun je niet zo makkelijk meer dat over je tong krijgen, dat woord dood. Ik ben wel eens, jongens en meisjes, bang voor de dood. Als ik naar mezelf kijk en als ik naar de omstandigheden kijk. Maar wanneer ik naar de Heer Jezus mag zien, dan neemt de Heilige Geest die angst voor de dood weer weg. Hoe heb jij dat nu? Bid je daar ook om? En u? Hoe oud bent u al? De dood. Dat is dodelijke ernst. Daar hoef je niet licht over te doen, daar hoef je niet zwaar over te doen. Dat is de waarheid. Dodelijke ernst. Alle mensen, je wilt er niet graag aan denken, nietwaar? Als de zon schijnt en het leven je toelacht. En je zo druk bezig bent met de dingen voor aanstaande weken en voor je huis en voor je bedrijf en voor je toekomst en voor je gezinnen en in je verkering enzovoort. Daar wil je niet graag aan denken. Doe niet zo somber. Maar alle mensen moeten sterven. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Midden in het leven. Bruisend, idealistisch, gezond, zijn wij door de dood omgeven. Maar hoor, hier klinkt het volle evangelie van hem die leeft tot in alle eeuwigheid en die dood geweest is. Van wie wij vanmiddag belijden dat hij tot in de dood zich heeft moeten vernederen, al maar dieper. En wat is dan die vernedering van de Heer Jezus? Liefde. Eeuwige, reddende, zondaarsliefde. Dat het zo moest, niet van ons. Ja, ze hebben geroepen en ook wij. Kruist hem, kruist hem. Maar daarachter zit het moeten van Gods liefde om verloren vijanden met hem te verzoenen door de dood van zijn eigen zoon. Dat is onbegrijpelijk. Dat Jezus door zijn sterven het eeuwige zalige leven kwam verwerven. En de enige troost. En dat nu op het gebed uitdeelt. Toepast. Toe-eigend in het hart. Aan ieder die tot hem vlucht. En er zal straks zijn een schare die niemand tellen kan. Dat mag een troost zijn voor hele kleine gemeenten die het hoofd nauwelijks meer boven water kunnen houden en zeggen, hoe lang kunnen we nog bestaan? Dat is in Danwoude gelukkig nog niet aan de orde. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. We krijgen vanmiddag onderwijs in het sterven. Vanuit het sterven en de begrafenis van de Heer Jezus. Om het tegen elkaar te zeggen in het licht van zijn sterven. Laat uw leven sterven, voelt u wel, zijn geestelijk. Dan zal u sterven, uw lichamelijke sterven, leven zijn. Laat je leven sterven zijn. Dan zal je sterven leven zijn. Daar zit heel wat in als iemand zegt: wie sterft aan zichzelf voor zijn sterven, die hoeft niet meer te sterven als hij sterven moet. Het is doorgaans heel stilletjes in de kamer waar iemand ligt die gaat sterven. Dan passen er geen harde gesprekken. Dan voel je de spanning. In Matteüs 27, de ouderling heeft het gelezen, samengevat in zondag 16, gaan wij door de deur die toegang geeft tot een zeer bijzondere sterfkamer van de Zoon van God, de Heer Jezus. Weet je, jongens en meisjes, het ontzettende is dat de massa daar totaal ongeïnteresseerd en onnadenkend aan voorbij gaat. Aan het sterven van Jezus. En je zou ze de kost niet willen en kunnen geven, o kerkmensen die daar onnadenkend aan voorbij leven. Ze willen met een fijn gevoel uit de kerk, maar ze willen niet ontdekt worden, ze willen niet echt getroost worden. Terwijl de Heilige Geest zegt, ook vanmiddag, ik raad u om eerbiedig naar binnen te gaan en te luisteren. Je zalig te luisteren aan het sterven en het begraven worden van Jezus. Hoor je dat? Je zalig te luisteren. Jezus. Ligt hij op een sterfbed? Nee, wij weten het al van onze jonge jaren af aan. Er is geen tere liefde en zorg om hem heen. Ja, enkele vrouwen die zich zo machteloos voelen. Hij hangt in de schande van onze naaktheid aan een vloekhout, door de Romeinen opgericht als de meest wrede straf om aan je eigen wonden te sterven. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De hemel wil zo iemand niet langer en de aarde zegt ook: weg met hem. Je hangt als een vloek tussen de hemel en de aarde. Moet Jezus dat ondervinden? Met al die verschrikkelijke spot en pijn. En de mensen roepen in duivelse haat: als u de Christus bent, kom dan af van het kruis. Verlos uzelf en ons. Dat hij afkomen van het kruis, dan zullen we in hem geloven. Dat is de meest felle duivelse aanvechting voor Jezus. Want hij had het kunnen doen. Maar hij wilde het niet. Totdat hij in de 3-uurige duisternis het uitschreeuwde. En die angstogen heeft God alleen kunnen zien. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo is Jezus vrijwillig gaan sterven. En een streep zet ik onder het woord vrijwillig. En dan zijn laatste woord. Voor de hemel en voor de hel. Het is volbracht. En als een allerlaatste woord, het kindergebedje van de kinderen voordat ze gaan slapen, Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik ga slapen, ik ben moe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde macht. Dat betekende het. Hij legde zijn ziel, hij legde zijn lichaam in de handen van de Vader. En dat sterven was zo aangrijpend dat zelfs die hoofdman er door ondersteboven kwam. Zeer bevreesd. En waarschijnlijk had die man de opdracht gegeven dat de spijkers door de handen van Jezus en zijn voeten geslagen zouden worden. En die man die riep uit, zeer bevreesd, waarachtig, deze mens was Gods zoon. Durf je niet? Kom maar dichterbij, hoor. En kniel maar heel dicht aan de voeten van die gekruisigde Heer Jezus neer. Om het geheim te ontdekken van zijn sterven. En de kracht daarvan te ervaren. Want dan worden wij klein, hoe langer hoe kleiner in ons leven. En dan wordt hij hoe langer hoe heerlijker en aanbiddelijker en onmisbaarder. Want zie je hem dalen, treden voor treden, de trap naar beneden in de afgrond van het oordeel van God. Niet over zijn zonde, maar over mijn zonde en uw zonde en jouw zonde. Waarom? Waarom, Heere Jezus, waarom u zo? Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet op een andere manier voor onze zonden kon worden betaald. Dat is het. Hij gaat betalen. Met zijn lichaam, met zijn bloed, met zijn hart, met zijn ziel. Betalen. In de plaats van schuldige, verloren, vijandige zondaren. Weet je het nog? Uit het paradijs? Weet je het nog? Als u eet van de boom van kennis van goed en kwaad, zult u de dood sterven? De Heere is zo eerlijk. De Heere houdt niets achter. En onze voorouders zijn moedwillig ongehoorzaam geweest. Zoals ook wij uit onszelf. Of bent u het daar niet mee eens? Met je hart. Zoals ook wij uit onszelf. Ook na ontvangen genade, die oude mens uit onszelf, nog steeds moedwillig ongehoorzaam zijn. Dat is een strijd. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. En zo wordt Christus voor Paulus, en ik hoop ook voor u en jou en mij, hoe langer hoe onmisbaarder. Het moet. Naar het recht van God en naar de waarheid van God. Wij hebben de dood verdiend. Ik ga het niet herhalen van vanmorgen. De uitbetaling van de zonde is de dood. En dat heeft iets huiveringwekkends. Tegenwoordig wil men dat niet waar. Daar hoef ik niet over uit te wijden. Wil men dat verbloemen. Laat ik het eens oneerbiedig mogen zeggen. Er komt bij begrafenissen tegenwoordig precies aan de beurt wat mensen willen. Soms dan zeg je, wat een poppenkast. Eerlijk waar. Dit moet erbij en zus en zo verzint men. Het is om de eigen gevoelens te verwerken. Maar komt ook het ontdekkende woord van God aan bod? En de heerlijke genade in de Heer Jezus klinkt hier over dood en graf. De dood. Ik hoor het nog de jongen zeggen. Hij ging voort van het ene boemelweekend naar het andere boemelweekend. En hij zei, nou ja, ik bekommer me daar niet over, hoor, dominee. Zolang ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, dan ben ik er niet. Dat is puur zelfbedrog. Tegenwoordig zegt men, je moet nou eenmaal plaats maken voor de volgende generatie. Het is net als met bomen in de herfst, lieve kindertjes, die zijn blaadjes verliest. Het is heel gewoon en het hoort erbij. Het is niet waar, zegt de Bijbel. Het is de uitbetaling waar je recht op hebt. Ten dagen dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Moet je eens lezen Hebreeën 12. Ik vind dat huiveringwekkend. Je leest in de Bijbel, Jezus is het licht der wereld. De waarheid en het leven. En wat is de duivel? De duisternis. De leugen. En de dood. En wat is nou het heerlijke? Dat de Heer Jezus is gestorven, opdat hij door zijn dood teniet zou doen hem die het geweld van de dood had, namelijk de duivel. En dat Jezus zou verlossen allen die met doodsangst aan de slavernij onderworpen waren. Wij kunnen soms zo wennen aan de dood, zolang het anderen betreft. Maar als het dichterbij je gekomen is, dan zeg je, wat een verschrikkelijke vijand. Als de ziel ontbonden wordt van het lichaam. Heb je het al gehoord? Abel is dood. Adam en Eva wisten niet wat dat was, sterven. Maar toen wel. Heb je het al gehoord? Hij is meer dan 100 jaar geworden, maar Adam is gestorven. En als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, zal het ook gezegd worden van u en van jou en van mij. Heb je het al gehoord? Hij is gestorven. Zij is hier niet meer. Toch gelooft zij God met diepst ontzag? God heeft de zonde, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn eigen lieve zoon. Met de bittere kruisdood gestraft. En weet je, als wij sterven, dan sterven we eigenlijk passief. Maar Jezus die sterft niet passief, niet per ongeluk, maar helemaal vrijwillig, helemaal actief. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niemand neemt mijn leven van mij. Ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht het af te leggen. En ik heb macht het weer op te nemen. Zie je die activiteit van Jezus? Hij vernederde zich tot in de dood. En dat is boordevol evangelie. Om zondaren uit te halen, op te trekken uit de eeuwige dood, uit de lichamelijke dood, uit de geestelijke dood, en ze te brengen tot het eeuwige leven dat hier al begint aan deze kant van het graf en door de dood en over het graf in volmaaktheid doorgaat. De tragiek van ons leven na de zondeval is, eerlijk is eerlijk, wij worden geboren om te sterven. Of vindt u dat het anders is? Dan moet je mij daar wel even over bellen morgen of mailen. Want dan heb ik het verkeerd gezegd. Maar ik geloof dat het zo is. Op grond van de Bijbel. Wij worden geboren om te sterven. En wat doen we in die tussentijd? Met het woord van de gestorvene en opgestane Heere Jezus. Hoe oud ben je? Ben je 8 jaar? Bent u omtrent de 80 jaar of nog ouder? Jezus is geboren om vrijwillig te sterven. Om betalend te sterven. En daar straalt de liefde van God. De barmhartigheid van God. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom gaf hij in zijn eeuwige liefde zijn enig geboren zoon. En die zoon die wilde betalen. Hij wilde dragen de drievoudige dood. Het kon niet anders, maar ook hij wilde niet anders. En als het ontzielde lichaam van de Heer Jezus hangt aan het kruis, dan wil dat zeggen. Voor ieder die daar neerknielt, echt neerknielt met het hart. Dit heb ik voor u, voor jou gedaan. Ik heb mijn leven voor u, voor jou gegeven tot een losprijs. En wat een zegen als je dan niets anders meer kunt stamelen. O Heere Jezus, hoe is dat nou mogelijk dat u dat wilde doen voor zo een als ik ben? Heere Jezus, dat u de graankorrel bent, met een hoofdletter, die sterft om oneindig veel vrucht voor te brengen. En dan ga je zingen. Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood. Kijk, dan mag je troost putten uit het leven van de Heer Jezus. Je mag troost putten uit het lijden van de Heer Jezus. Je mag troost putten uit het sterven van de Heer Jezus. En ook uit zijn begrafenis. Dan valt er licht van Golgotha over je eigen sterven. En luister maar goed voor jezelf en niet voor een ander. Er valt licht van het Golgotha over je eigen sterven. Als je daar neerkniet met je hart. Aan een levende christen werd eens gevraagd: kunt u sterven? En het antwoord was: ja, ik kan sterven. Tweede vraag: durft u te sterven? Ja, ik durf het, omdat mijn Heere Jezus het heeft gedurfd in mijn plaats om te sterven. Daar is troost. Alleen door het zien en het telkens weer zien met de nood van je hart op de verhoogde slang, de verhoogde Heere Jezus aan het kruis, de verhoogde Heere Jezus nu aan de rechterhand van de Vader. Troost vloeit uit hem door de geest, door de werkzaamheden van het geloof in je ziel. Ik hoor iemand zeggen: dominee, Wij hebben stervensgenade nodig. Waarom zegt u dat? U kunt beter zeggen, wij hebben nu op dit moment dat je zit en luistert in Den Woude, hebben wij levensgenade nodig. Dat je je leven buiten jezelf zoekt in de Heer Jezus, doe je dat? Zeg je dat tegen de Heere voordat je gaat slapen vanavond? Heere, leert u mij mijn leven buiten mezelf te zoeken in u alleen? Dan heb je levensgenade nodig. En dan mag je met eerbied gezegd de stervensgenade aan de Heere overlaten. Want hij weet dan wel wanneer je dat nodig hebt en hoe je dat nodig hebt. Dan moet je niet op wachten hoor, op stervensgenade. Je hebt vandaag levensgenade nodig. Ja, en dan komt de begrafenis. God heeft ervoor gezorgd dat de benen van de Heer Jezus niet met een zware hamer zijn stuk geslagen, zoals daar de gewoonte was. Geen been bij dat lam gebroken. En hij is eerbiedig van het kruis afgenomen en eerbiedig omwikkeld en gelegd eerbiedig in het nieuwe graf, in de rotsen, in de graftuin van Jozef van Arimathea. Ik hoor de profetie, bij de rijken is hij in zijn dood geweest. Er was nog nooit iemand in dat graf gelegd. Dan zeggen wij, dat is de laatste eer. Je moet tegelijkertijd zeggen, de laatste oneer. Want wat is er voor de Zoon van God een vernedering geweest, in een graf neergelegd te worden, met de steen ervoor en een zegel erop. Ziezo, het is uit, het is afgelopen, zeiden de vijanden. Het is uit, zegt de duivel. O ja, zegt de Heer in de hemel. Nu begint het pas. Waarom is Jezus begraven? En dat antwoord is een goed antwoord, om daarmee te bewijzen dat hij echt gestorven is. Het was niet een schijndood. Dat is waar. Echt gestorven, echt begraven. En toch ligt er meer troost uit te halen uit die begrafenis van de Heere Jezus. Twee kinderen van God staan bij het open graf van hun broer. De een zegt tegen de ander, daar moeten ook wij straks in. En wat zegt de ander? Ja, maar wij zijn niet de eersten die erin gaan. Jezus is ons voorgegaan. Hij heeft ons graf geheiligd. En toen zei de eerste, amen. Dat is waar. Voel je? Het gelovig zien op Jezus liggen in het graf. Dan verliest ons graf zijn verschrikking. Want Jezus heeft in de doodslucht van ons graf de levensgeur gebracht van de Heilige Geest. Zacharias Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, zegt het zo diep. Jezus heeft ons graf geheiligd tot een slaapkamer. Luther zegt, dat is het kleinste slaapkamertje, totdat de bazuinen zullen klinken en waar ons lichaam zal mogen slapen, tot God ons wakker roept. Daarom, er zullen hier zijn die zeggen, ja, maar dat smartelijke gemis en dat diepe verdriet en die leegte in mijn leven en in mijn hart gaat nooit meer over. Die geliefde gestorvene. En tegelijkertijd, de begrafenis van Gods kinderen is een koninklijke begrafenis. Hun graf is ten diepste het graf, het kroondomein van koning Jezus, waar eens het lichaam van mijn heiland lag. Daar mag ik rusten tot de jongste dag. Jezus heeft zich laten begraven, gezaaid in de dodenakker, en dat is een belofte. Gezaaid in oneer, maar opgewekt in heerlijkheid, in onverderfelijkheid. Het lichaam van Gods kinderen staat weer op, gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van hun bruidegom. Ja, en dan toch nog even een vraag ten slotte. Kunnen Gods kinderen dan de dood niet overslaan? Als Christus voor hen de dood is ingegaan en is begraven. Christus heeft toch betaald? En betaald is toch betaald? God laat toch niet twee keer betalen? U hebt gelijk. De dood voor Gods kind en de begrafenis is geen betaling voor onze zonden, maar een afsterven aan het laatste restje zonde dat achterblijft. Een afsterven van de zonden en een doorgang tot het volmaakte eeuwige leven. En dan gaan we straks weer de kerk uit. Een zonovergoten zondag. Maar wel met een vraag. En ik vraag het aan mezelf. Ik vraag het aan u. Ik vraag het aan jou. Leven wij nog in afwijzing van de Heere Jezus? Leven wij nog langs hem heen? Misschien met een kerkelijke jas aan? Als ik leef in ongeloof en als ik sterf in ongeloof, dan moet ik zelf betalen. En daar kom ik dan in eeuwigheid niet meer aan toe. En dat is verschrikkelijk. Maar al wie de naam van de Heere Jezus aanroept, nu en in het uur van onze dood, als we tenminste die kans nog krijgen, in het geloof op de Heere Jezus ziet, God doet die mens ervaren. Sterven is dan ontslapen in Christus. Hier de ogen dicht op aarde om ze open te doen in het Vaderhuis met zijn vele woningen. En Jezus zien, oog in oog, mijn redder, o mijn God. Dan is sterven eeuwig, u bent mij al voor, erven. Dan wordt de dood voor Gods kind een portier die de toegang moet geven tot het Vaderhuis met zijn vele woningen. Kunnen we daar wel eens naar verlangen? Nee, ik bedoel niet, verlang je wel eens om te sterven? Maar verlang je wel eens naar die heerlijkheid? Om altijd met de Heer Jezus en de Vader te mogen zijn? Geen zonde, geen duivel meer. En volmaakt te loven en te prijzen. Zing je het wel eens? En bid je wel eens om het echt met je hart te zingen? Jezus, uw verzoenend sterven. Ja, en ook uw begraven worden is het rustpunt van mijn hart. Dan zal de Heere wel voor je zorgen. Iemand zei eens, wat is de beste ligging? Wat voor ligging hebt u? Wat is de beste ligging? Aan Jezus voeten. Blijf daar maar liggen. Met zo'n ligging brengt Hij je thuis. Draagt de opgestane Heere je in zijn doorboorde handen door de doodsjordaan in het Vaderhuis. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van troost. Hoe is dat nou bij u? Bij mij is het zo, zie ik op mijzelf, dan kan het niet. Dan beef ik. Maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Heere, ik geloof en kom elke dag mijn ongelovigheid te hulp. Heeft Hij dan ooit zo'n bidder laten staan? Wat zegt u?